Alleen op je 23ste verandert dit leven. Je krijgt een herseninfarct in de nacht.
Daar bleek dus dat ik een zwaar herseninfarct had gehad aan de rechterkant van mijn hersenen. Dus toen hebben ze echt mijn schedel opengemaakt om de druk te verlagen op mijn hersenen. Gitaar spelen op dat niveau, dat kun je vergeten. Dat gaat nooit meer lukken. Toen brak ik echt helemaal. Het ging echt stuk. Je ziet dus echt mijn hersenen en het is gewoon 1/3. Het is gewoon helemaal zwart.
Maar leefde je op dat moment niet gezond?
Nee, het was voornamelijk sex, drugs en rock'n'roll.
Ja?
Hoi, ik ben Iris Enthoven en goed dat je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal, groot of klein. En elk verhaal over een held begint met een tegenslag. Maar wat is het omslagpunt en hoe zet je zoiets om in iets positiefs?
Deze week in de podcast Willem Philipsen, wiens leven drastisch op zijn kop stond nadat jij na een herseninfarct half verlamd bent geraakt. Maar toch wist je de motivatie te vinden en te kijken waar de kansen wel lagen. En we gaan het vooral natuurlijk hebben over hoe ga je om met tegenslag. Ik vind het super vet dat je er bent, dankjewel. En hoe gaat het met je?
Ja, ik vind het ook super vet om hier te zijn. Hartstikke leuk. En het gaat goed, het gaat hartstikke goed.
Voor jouw herseninfarct was jij in de muziekwereld bezig, gitarist volgens mij.
Klopt, ja.
Wat deed je?
Ik was gitarist bij verschillende bands en artiesten die ik begeleidde, waaronder Postman. En daardoor werkte ik ook met Anouk. En ik werkte ook met Salvation.
Mm-hmm.
En eigenlijk bestond mijn leven voornamelijk uit heel veel optreden, spelen. Overal nergens voor tienduizenden mensen.
Ja.
Vaak.
En waar is die passie voor muziek ontstaan?
Ik denk eigenlijk al heel vroeg. Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd om een instrument te spelen. En dat begon uiteraard, zoals bijna heel Nederland, met een blokfluit. Wat overigens het meest saaie instrument ever is. Ja. Come on.
Ja, maar je leert er iets van op school.
Ja, dat hoop je dan. Maar
ja.
Ik heb echt niks overhouden aan blokfluit.
Oké, helaas. Maar en toen van blokfluit was het al snel gitaar.
Ja, dat was eerst nog een tussenstapje dat ik dacht van, hey, keyboard, dat lijkt me wel tof.
Ja.
Maar dat was het uiteindelijk ook niet. En toen uiteindelijk dan ontwikkelt je smaak ook, want dan word je puber en dan ga je gewoon je eigen muziek luisteren.
Ja.
Dus toen ging ik eigenlijk voornamelijk Nirvana en het waren de 90s.
Ja.
Okay, boomer.
Okay, boomer. Nee hoor.
Old guy in the room. Dus ik ging heel veel gitaarmuziek luisteren, Hendrix en zo.
Ja.
Dus ik dacht, ja, dat wil ik. Dat wil ik gewoon.
En wist je toen al best wel vroeg van, hier wil je echt je beroep van maken?
Nou, ik had altijd al een interesse in de performing arts. Dus het was dat of kleinkunst.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk vond ik muziek dat nam me gewoon over. Dus dat wilde ik gewoon heel graag gaan doen.
Ja, en vanaf welke leeftijd stond je echt als voor je werk op het podium?
Vanaf mijn 17e, 18e.
Mm-hmm. Oké, dus best wel een aantal jaar heb je veel op podia gestaan en op festivals en voor groot publiek gespeeld.
Ja, zeker. Echt bijna alle festivals van Nederland wel gedaan. Dus Lowlands, Parkpop, noem maar op.
Ja, vet wel.
Ja.
Alleen op je 23ste verandert dit leven, want je krijgt een herseninfarct in de nacht. Kan je ons meenemen naar dit moment?
Ja, klopt. Het was echt een hele drukke periode, want ik was toen ook bezig met het album van mijn eigen band. Want dat wilden we uitbrengen en daar zat een label. daarvan ging ik horen of ze het ging oppikken of niet. Dus het was best wel een ding.
Ja.
En daar zat veel tijd in ook om een showcase neer te zetten in Amsterdam.
Ja.
Want labelbazen die komen liever niet buiten de ring of zo, weet je wel.
Ja, is dat zo?
Ja, dus we bedachten, we maken de stap wat kleiner. Dus dan doen we het in Amsterdam.
Ja.
En daardoor was hij er ook bij. En in die tijd was ik in die periode gewoon heel veel aan het spelen en het was heel druk.
Ja.
En uiteindelijk kwam ik op 12 mei 2007 kwam ik thuis na een optreden. En ik ging slapen en ik kreeg echt de meest zware hoofdpijn ever. Weet je, dat is echt alsof iemand met een moker op je hoofd zat in te slaan.
Echt uit het niets of ja. Kwam dat langzaam steeds meer op?
Nee, dat was echt in één keer gewoon bam. Dat is niet normaal. Ik wist ook echt niet wat er gebeurde. En ik had zoiets van, ja, het was stress. Dus ik moet gewoon een handjevol paracetamol en een glaasje Jack Daniels of zo. En dan komt het wel goed.
Ja, die zat helemaal lekker in die rockstar live.
Maar de werkelijkheid was anders. Want binnen een half minuut was heel mijn linkerkant uitgevallen. En ik kon niet eens meer opstaan. En mijn vriendin die was gelukkig bij me. Want mijn telefoon lag ook helemaal aan de andere kant van de kamer. En zij belde de ambulance, want ze had zoiets van, ja, dit gaat helemaal mis. En ik had helemaal niks door, want ik, ja, ik was een soort van out of it. Ik begon ook kleuren te zien en het deed gewoon echt super veel pijn. Dus zij belde uiteindelijk de ambulance en samen met de huisgenoot van me wisten ze me uit bed te krijgen en op een brancard. En toen ging eigenlijk het lichtje, spreekwoordelijk en letterlijk ook wel uit. Dus toen gingen we naar het ziekenhuis. En daar bleek dus dat ik een zwaar herseninfarct had gehad aan de rechterkant van mijn hersenen. Wat echt de meest, de meer muzikale kant ook is, incidenteel.
En is het ook zo dat je rechterkant bepaalt voor de linkerkant van je lichaam?
Ja, klopt. Je hersenhelften zijn kruislinks met elkaar verbonden. Toen we aankwamen in het ziekenhuis zagen ze nog helemaal niks op een scan. Omdat we waren gewoon heel snel. Het was echt binnen een half uur of zo. Dus toen zagen ze nog niet wat er aan de hand was. Dus ze dachten eerst migraine. En uiteindelijk na een paar uur maakten ze weer een scan. En toen bleek het dus echt een infarct te zijn die echt desastreus was.
Wat is eigenlijk de definitie van een infarct? Voor de mensen die dat niet weten, wat gebeurt er dan in je hersenen?
Een infarct is eigenlijk schade die in je hersenen volgt doordat er een bloedpropje de bloedtoevoer, de zuurstof naar je hersenen eigenlijk blokkeert.
Ja.
Waardoor je hersenen dus geen zuurstof krijgen en uitvallen.
Ja, en is het ook iets wat in je familie voorkwam?
Tot op dat punt eigenlijk niet. Alleen mijn moeder die heeft jaren later op de 65ste er wel ook een gehad. Zij dacht van, ik ga even mee in die trend. Maar
ja. Laten we beide, we're in this together.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou, liever niet natuurlijk.
Nee, natuurlijk niet. En nogmaals, inderdaad, als we soms omlachen voor de luisteraar, is het ook een beetje relativerend. En dat is ook super fijn, maar dat we dat niet erg vinden natuurlijk.
Nee.
Ja. Had je op dat moment ook al dat je linkerhelft geen beweging meer kon maken?
Nou, ik moest eerst nog geopereerd worden om te voorkomen dat ik überhaupt zou sterven.
Oh jeetje. Ja.
Dus toen hebben ze echt mijn schedel opengemaakt om de druk te verlagen op mijn hersenen.
Ja.
Dus er zit echt een hele jaap op mijn hoofd wat dat betreft.
Ja. Was dat eng? Of was je buiten bewustzijn?
Nee, daar heb ik zelf niks aan meegekregen. Maar voor mijn familie was dat natuurlijk heel heftig, want het was echt een operatie van 8 uur. Dus iedereen, en mijn vrienden, iedereen was gewoon helemaal, het was best wel fucked up.
Ja, heel fucked up. En ik kan me ook voorstellen dat ze heel bang moeten zijn geweest dat het misschien niet goed zou komen.
Ja, die kans had er ook in gezeten. En je weet ook niet hoe iemand eruit komt. Dus voor hetzelfde geld was ik echt helemaal een kastplantje geworden. Dat had gekund.
Ja.
Is gelukkig niet gebeurd. Maar...
Nee, en dan kom je uit de operatie en dan kom je een beetje bij zinnen. Kan je dan al realiseren wat zich heeft voorgevallen? Of hoe gaat het dan, de proces?
Nee, dat was voor mij echt een complete roes. Want het eerste wat ik me herinner, dat was dat ik echt mijn manager naast mijn bed zag zitten met een kopje koffie. Met een uitdrukking op zijn gezicht van, what the fuck heb jij nou weer gedaan, man?
Ja.
En ik dacht dat gewoon een dag later was. Maar blijkbaar was ik toen al een week verder.
Dus totaal geen tijdsbesef.
Nee. Dus het is echt één grote roes. Alles wat je op je afkomt, dat kun je ook niet echt processen.
Nee.
Dus ik was eigenlijk alleen maar bezig met van, hoe kom ik weer zo snel mogelijk op het podium? Ik moet weer een nieuwe gitaar. Ik wil weer een andere versterker. Noem maar op.
Ja, wat wel goed is, denk ik. Want daardoor was je wel gewoon lekker aan het denken en positief aan het zijn.
Klopt. Het geeft je wel weer perspectief of zo. En een doel om uit dat bed te komen uiteindelijk.
Ja. En toen heb je ook één punt gehad waarin de arts jou vertelde dat niet mogelijk zou zijn?
Dat volgde weer later.
Ja.
Want uiteindelijk na een maand in het ziekenhuis mocht ik naar een revalidatiekliniek. Waar je dus eigenlijk alles wat je tot dan toe vanzelfsprekend achtte, dat moet je opnieuw leren. Dus ja, dat zijn echt alle basics. Zoals jezelf wassen, aankleden, je schoenen strikken, whatever.
Noem het maar moeilijk?
Op. Ja, dat was wel heftig.
Ja, en zit je daar dan met veel mensen? Of wat moeten we voorstellen bij zo'n revalidatiekliniek?
Ja, het is echt best wel een groot centrum. Iedereen heeft zijn eigen kamer. Het merendeel wat daar zat in mijn tijd was toch wel een stuk ouder. Want hersenletsel is niet per se iets wat veel bij jongeren voorkomt. Dus
Dus jij was eigenlijk het broekie, de jonkie daar?
Trendsetter.
Ja, trendsetter, ja. En hoe was dat dit mentaal voor je, die periode?
Eigenlijk drong het toen ook nog niet helemaal door. Dus ik was eigenlijk ook nog heel erg gefocust op gewoon beter worden en zorgen dat mijn hand het weer ging doen. Ik had daar heel sterk het geloof in dat het weer goed zou komen op enig moment.
Ja.
Maar uiteindelijk is dat dan niet gebeurd. Dus mijn hand doet het nog steeds niet. Maar mijn been gelukkig wel een stuk beter.
Ja.
Maar de echte klap die kwam eigenlijk pas toen ik weer naar een thuissituatie ging. Dus na 6 maanden in de kliniek, toen kwam ik weer thuis. Wat ook niet meer mijn huis was, want ik trok bij mijn vriendin in haar studentenkamer. En alles was anders. En toen realiseerde ik me pas van, hey, wow, ik heb helemaal niks te doen en ik voeg niks toe. Dus dat projecteerde me eigenlijk wel in een soort zware depressie.
Ja?
Ja, dat ik voelde me echt zwaar nutteloos. Dat ik gewoon, ik bracht geen inkomen op tafel voor ons. Ik had geen werk. Ik kon mijn werk natuurlijk niet meer doen.
Nee.
Ik had geen echt doel op dat moment. Behalve dat ik weer met muziek bezig zou willen zijn op een of andere manier. Maar in welke vorm, dat wist ik toen ook helemaal niet. Dus nee. Ja, het was best wel heavy.
Hoe was dit voor je vriendin?
Heftig. Dat je kan je voorstellen. Zij was ook, we waren allebei jong. Ik was 23, zij was toen 28.
Ja.
En ja, ze heeft echt haar leven on hold moeten zetten om gewoon voor mij te kunnen zorgen. En dat is ook niet echt het beste voor jezelf natuurlijk. Dus ja, we hebben daar heel erg een weg in moeten vinden. Ook zij, om weer, ja, dat je eigenlijk uit die rol komt van patiënt, verzorger. In het begin moesten we alles samen doen, want ik kon niet zelf de straat op. Ik kon niet alleen ergens heen, noem maar op.
Ja.
Ik zou niet hierheen zijn kunnen gekomen in mijn eentje.
Nee, dan moest er iemand mee om te helpen. Ja.
Ja.
En dat hele traject met revalideren is natuurlijk ook veel ziekenhuisbezoeken. Zit daar nog een beetje hoop? Is het nog dat mensen gaan vertellen van we kunnen dit nog doen of deze operatie? Zit daar nog? Hoe is dat proces gegaan?
Dat was eigenlijk, ik denk dat er vooral veel het realisme overheerst, zeg maar. Het moment dat ik echt tegenover mijn revalidatiearts zat en dat die zei van ja, gitaar spelen op dat niveau, dat kun je vergeten. Dat gaat nooit meer lukken. Ja, toen brak ik echt helemaal. Toen ging ik echt stuk. En ja, toen dacht ik echt van ja, nou, dan hoeft het niet meer. Was ook de enige keer dat ik echt heb lopen huilen in dat revalidatiecentrum.
Ja, omdat gewoon jouw passie werd gewoon eigenlijk ontnomen.
Ja.
En hoe, als je dan zo down gaat, is er dan, hoe krijg je die zingeving en dat die mogelijkheden en motivatie weer terug? In wat voor proces kom je dan?
Dat was voor mij eigenlijk, even denken hoor. Het begon eigenlijk met dat ik dacht van ja, ik moet gewoon weer even iets aan sport gaan doen. Want ja, hardlopen, dat zat er niet meer echt in.
Nee.
Dus ik ging bij een zwemvereniging voor mensen met een beperking. En dat hield in dat ik echt in een groep terecht kwam met bijna alleen maar oudere mensen.
Ja.
Die het meer als een sociaal uurtje zagen dan echt zwemmen. En ik had zoiets van ja, ik wil gewoon trainen. Ik wil mijn conditie verbeteren. Ik wil zorgen dat ik niet complete dadbod ga, zeg maar.
Ja, en fysiek bezig zijn lijkt me ook echt goed voor de revalidatie.
Nou, absoluut. Het is bewezen dat bewegen je hersenen stimuleert om nieuwe verbindingen aan te maken.
Ja, en dan kom je bij die zwemclub.
Ja.
Hoe is dat om voor het eerst het water in te gaan?
Dat was echt heel eng, want ik wist helemaal niet hoe mijn lichaam zou voelen in het water. Want je hebt geen idee waar je ledematen zijn eigenlijk.
Ja.
Maar aan de andere kant, het is ook wel fijn omdat je gewichtloos bent en dus eigenlijk niet meer zo bewust bent van hoe je, zeg maar, op het land ben je echt soort van als een vis op het droge.
Ja.
En in het water is het omgekeerd dan, ja, logisch.
Dus ja.
Met water.
En hoe lang duurt het voordat je dan een beetje kan zwemmen? Wat voor motivatie komt daarbij kijken?
Nou, het begon gewoon simpel met een schoolslag. Dus dan leer je hem eigenlijk andersom. Want jij maakt hem bijvoorbeeld naar buiten toe.
Ja.
En ik maak hem naar binnen toe. Dus ik haal hem eigenlijk naar binnen toe, die slag. En je beenslag is dan hetzelfde. Ja. Maar je moet vooral leren om je balans te houden. Dat je niet naar een kant rolt of zo. Dus dat was gewoon heel veel uren maken en zorgen dat ik dat leerde.
Ja, en daarin zet je ook weer doelen, toch?
Ja, klopt. Want uiteindelijk startten ze ook een wedstrijdgroepje voor wat mensen die wat jonger waren. Want in die groep waar ik zat, was het echt elke week weer cake in het zwembad. Want het was Joopjarig of Truus die had iets te vieren, slagroomsoesjes.
Ja.
Toen hadden we echt heel ambitieus bedacht, nou, dan gaan we proberen mee te doen aan de Paralympics. En dat was echt mijn doel. Ik had echt zo, dat wil ik gaan doen. En let's go, Pieter Hogeband 2.0.
Ja, vet.
Ja, totdat ik hoorde dat je dan ook echt 40 uur per week in het zwembad moet liggen.
Ja.
Wil je dat niveau halen? Het is niet zomaar van, ik kan een beetje zwemmen, dus dan kan ik aan een paar Paralympics meedoen.
Nee, dat is echt bizar. Dat wordt gewoon zo nog harder voor getraind dan misschien normale atleten.
Ja, dus die droom heb ik vrij snel laten varen. En toen zag ik een uitnodiging voor het rondje Noordereiland. Dat is zeg maar een eiland in de Maas in Rotterdam.
Ja.
Met een omtrek van 3 kilometer. En ja, ik had zoiets van, dat is te gek. Dat wil ik doen, want dat is überhaupt gewoon super Rotterdams in de Maas zwemmen. Dat mag eigenlijk helemaal niet. Dat doe je dan doe je 1 keer van in je leven.
Ja.
Plus die 3 kilometer met een half werkend lichaam. Ja, ik kwam echt weer tot leven puur door dat idee dat ik dat ging doen.
Ja. En was iedereen daarbij eens dat je dat ging doen?
Nee. En Joop en Truus in mijn oude groepje zeiden van, joh, Heb je hersenletsel of zo? Je bent niet goed.
Ja, wat grappig.
Hij is niet goed.
Maar dat ging je wel doen. Dat was jouw doel.
Ja, absoluut. Ja, ik had zoiets van, fuck it. Ik ben nog jong en ik wil gewoon iets doen. Wat me ook weer, wat je ook weer onderscheidend maakt of zo. Ik weet niet. Ik moest iets doen wat anders was. En het voelde gewoon goed om dit te gaan doen.
En naast, ik bedoel, het behalen van zo'n prestatie om dan wel mee te doen aan die wedstrijd. Ik kan me voorstellen dat zich ook doorvertaalt in het dagelijks leven van, ik kan dit. Misschien kan ik nog meer of misschien kan ik dit ook. Werkte je dat heel erg?
Ja, absoluut. Ja, dat was echt een daardoor ging alles beter. Mijn lopen ging beter, zelfs mijn spraak ging beter. Alles, ik had meer energie. Mijn denkvermogen ging er ook vooruit. Eigenlijk ging alles erop vooruit. Puur doordat ik met mijn buddy Arno echt 3 keer per week ging trainen en gewoon keihard bikkelen.
Na deze ongelooflijke tegenslag ben je dus door dat dal gegaan en weet je dat dus om te zetten door middel van sport. Maar misschien meer in het algemeen, hoe ga je om met tegenslag? Wat is jouw kijk daarop?
Eigenlijk sinds ik dit in het proces ben gekomen, zie ik tegenslag als iets moois. Als een kans. Ik zie eigenlijk elke vorm van tegenslag als een kans om weer jezelf door te ontwikkelen.
Naast het zwemmen heeft zich dat ook in andere dingen vertaald? Bijvoorbeeld doe je nu met werk?
Ja, onder andere doordat ik motivational speaker ben geworden vanuit mijn eigen verhaal.
Ja.
Heeft dat ook een hele mooie invulling kunnen geven aan dat ik op die manier mensen inspiratie kan bieden daarvanuit.
Ja.
En af en toe coach ik ook mensen die met hetzelfde kampen of op andere vlakken.
Is dat moeilijk nu, omdat je net vertelde dat eigenlijk jou het deel beschadigd is waar zeg maar de muziek ontwikkeling zat? Hoe heb je dat opnieuw weer soort van kunnen toepassen of merk je daar veel van?
In het begin merkte ik wel dat mijn timing een beetje veranderd was. Dus mijn timing zat heel erg voor. Je kan zeg maar in een tel kun je voorin en achterin zitten. Dus je bent een beetje snel of je bent lui.
Ja.
En ik merkte dat mijn timing gewoon een beetje snel was. Ja. En dat vond ik heel relaxed, want als muzikant wil je eigenlijk niet snel zijn. Je wil gewoon een beetje laid back in de timing zitten als je dingen speelt.
Ik begreep volgens mij ook dat je dan nog meeging daar wel nog naar concerten van de band. Hoe was dat?
Ja, ik ben een paar keer ook inderdaad mee geweest naar Postman concerten. Want een vriend van me die ook gitarist is, die viel eigenlijk in voor me nadat ik ziek was geworden. Dus dat was echt zwaar, maar ook wel echt heel tof.
Ja.
Om iedereen weer te zien en die vibe te voelen, die nummers te horen. Maar ik vond het ook wel zwaar. Ik had wel echt dan dat ik de dagen daarna wel in mijn hoofd zat van shit, kon ik dat maar weer doen?
Ja. En heb je dan Is er ook één specifiek moment geweest waarin je dacht, ik moet mijn verhaal gaan vertellen of ik moet hier meer mee gaan doen?
Dat was eigenlijk toen ik in 2008 of zo zat ik in het tv-programma De Wandeling.
Ja.
En daardoor kende ik die presentator Sander de Kramer heel goed kennen. We werden vrienden en ik was toen heel erg bezig ook om te denken van ja, hoe ga ik mijn leven weer vormgeven? Hoe ga ik het invullen? En hij zei eigenlijk van ja, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon, je zou eens kunnen kijken of je daar iets mee kan. Public speaking, met je verhaal, want er zit gewoon veel meer in.
Ja.
En vanaf dat moment ben ik dat eigenlijk soort van het universum in gaan sturen. En tegen mensen gaan zeggen van, hey, ik wil het gaan doen en geef me een kans. Dus uiteindelijk kreeg ik een kans via een toevallig contact, waarbij ik ineens een uur vol moest lullen voor school dropouts en tienermoeders in Den Haag.
Ja.
Die samen een lunchroom runnen als dagbesteding en ook een hele waardevolle invulling, eigenlijk een soort van sociaal ondernemer. Ja, het was echt heel bijzonder. Ja, vanuit, ik ben ook ambassadeur voor de Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation. En dat zijn eigenlijk twee stichtingen die zich allebei met hersenletsel bezighouden en het ondersteunen van patiënten na hersenletsel.
Ja.
En daardoor doen we ook veel lezingen door het hele land bij het Fitte Brein.
Dat is ook met die
Erik Scherder.
Ja, want wat zegt hij allemaal over het brein daarover? Want jij komt ook voor in zijn boek, volgens mij.
Ja, klopt. Ja. Nou ja, we zijn uiteindelijk, ben ik met hem op de VU, een scan ingegaan en hebben we muziek aangezet om te kijken wat er gebeurde in mijn hersenen. En we zijn er toen heel voorzichtig van uitgegaan dat normaal gesproken de activiteit zou plaatsvinden op rechts. Toen we die scan terugzagen, dat is heel echt bizar trouwens. Daar ben ik echt een week kapot van geweest. Je ziet dus echt mijn hersenen en dat is gewoon een derde is gewoon helemaal zwart. Er is gewoon niks meer. Dat is gewoon heel scary. Dat je denkt van, hoe kan ik überhaupt nog functioneren op dit niveau met zo weinig hersenweefsel?
Ja, want je kan alles verder gewoon qua hersenen, toch? Dat is ook bizar wel hoeveel je hersenen dan nog aankunnen.
Ja, en ook hoe ze zichzelf opnieuw kunnen uitvinden. Want wat we dus in die scan zagen, is dat alle activiteit bij muziekbeleving op links zat.
Ja.
Waar je het niet per se zou verwachten. Het is natuurlijk geen gecontroleerde studie en het is niet, we hebben geen materiaal van daarvoor, dus we konden het niet checken.
Ja.
Maar in mijn geval heb mijn hersenen eigenlijk zichzelf opnieuw uitgevonden door functies over te hevelen naar links.
Dat is wel knap, hè?
Ja. En hoef je niks voor te doen. Of
nee.
Althans.
Nou ja, wel. Want jij hebt dat natuurlijk toen de tijd ook heel veel gestimuleerd en aangezet om dat zo te ontwikkelen. Maar ik vind het gewoon vet dat je lichaam dus ook weer zo sterk is dat die bepaalde functies worden overgenomen. Ondanks dat je dan een groot deel van je hersenen, wat jij zegt, gewoon een zwart vlak is op de scan.
Ja.
Dat die activiteit. Maar volgens mij meen ik me te herinneren dat ook een deel dat ze je activiteit gingen meten. En dat er ook juist een heel deel heel actief was. Toch?
Ja, klopt. Dat was weer bij iets anders. Dat was een brain feed. Dat soort selfie van je hersenen. Dus dat is een EEG-scan waarbij ze elektrische activiteit meten. En gek genoeg lichtte eigenlijk de activiteit daar onwijs op.
Ja.
Terwijl je dat niet zou verwachten, want er zit geen hersenweefsel meer.
Is dat verklaarbaar?
Ik heb de verklaring nog niet kunnen achterhalen, maar dat staat nog op mijn lijstje.
Ben je wel eens bang dat het nog een keer gaat gebeuren?
Ja, ik had die angst in het begin heel erg. Daar was ik ook heel erg mee bezig. Uiteindelijk heb ik me eigenlijk gerealiseerd dat ik wil niet vanuit angst leven. Ik wil niet daarin dat ook niet uitzetten, zeg maar. Dat is gewoon geen goede vibe.
En toenertijd, waar zocht je steun?
Vooral bij mijn vriendin en bij mijn vrienden en mijn familie.
Ja.
En ja, ook gewoon mensen die je tegenkomt. Dus je bent gewoon constant met contact maken bezig en ook jezelf weer opnieuw vormgeven. Want ja, ik vond het ook gewoon, ik vond het echt super kut om weer de straat op te gaan met een wandelstok. En dat loopje wat niet helemaal lekker loopt.
Ja. Maar goed, ook alweer mooi dat, of ik kan me voorstellen dat het dan ook alweer heel erg is van dat je nog, fijn dat het dan nog kan. Want het had natuurlijk ook erger kunnen aflopen.
Tenminste, ja, absoluut. Ik begon in een rolstoel en daarna gingen we dus weer leren lopen. En ja, het heeft heel erg met zelfbewustzijn te maken of zo. Dat je weer ook, ja, heel je zelfvertrouwen, dat is gewoon weg. Ja. Want je weet, je vertrouwt nergens meer op.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja. En wat kan je doen? Doe jij nu bepaalde dingen om je hersenen te trainen?
Ja, nou, ik sowieso veel bewegen. Dus ik sport 3 keer per week, minstens. En ik wandel elke dag 1 uur minimaal. Waarbij ik kan voorstellen dat het gewoon... Lopen kost me 2 keer zoveel energie als dat jij loopt, zeg maar.
Ja.
Dus het is gewoon...
Gewoon, ja. Workout, ja. En andere dingen zijn bijvoorbeeld... Dus bewegen is hartstikke goed, maar wat zouden... Ik heb ook wel eens gelezen dat je dan als je veel puzzelt of raadsels oplost... dat ook heel goed is voor bepaalde delen van de hersenen.
Mm.
En jij hebt daar misschien meer verstand van en meer kennis. Hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik zoek het voor mezelf meer ook in... Gewoon dat ik constant uitdagende dingen blijf doen.
Ja.
Dus ook op werkgebied. Ik werk nu sinds juli bij de gemeente. Bij een afdeling die ook, dat is wel mooi. Die wij zorgen voor passend werk voor mensen die een arbeidsbeperking hebben.
Wat vet.
Dus mensen zoals ik.
Ja.
En ja, ik vind dat super uitdagend. Omdat je constant getriggerd wordt om nieuwe dingen te bedenken ook. En mee te gaan en mensen hun verhaal.
Ja. Ja, want dat is het. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En dat is natuurlijk ook de strekking van deze podcast. Kan iedereen dit ook overkomen?
Ja, dat kan in principe.
Ja, maar je kan het niet voorkomen.
Ik denk als je de aanleg ervoor hebt... ja, nou, in die zin gezond leven. Dat is natuurlijk een heel algemeen iets. Maar gezond eten, veel bewegen en ja, zo gezond mogelijk je ding doen.
Maar leefde je op dat moment niet gezond?
Nee, het was voornamelijk seks, drugs en rock and roll.
Ja? Dus ja. Gewoon ongezond eten in het nachtleven.
Ja.
Dus dat is wel belangrijk. Maar denk je dat het daaraan lag?
Nou, het zal niet hebben meegewerkt. Of tegen hebben gewerkt.
Ja, er zijn ook onderzoeken naar dat bijvoorbeeld bepaalde... misschien bepaalde drugs, bepaalde drank of bepaalde gewoontes... meer impact hebben dan een ander?
Ik weet van cocaïne dat het sowieso aderverkalking kan veroorzaken. En zodra de aderverkalking optreedt, dan vernauwen je aders dus. Dus dan, als er dan een bloedprop ontstaat, dan ben je gewoon fucked.
En je bent er nu ook een boek over aan het schrijven? Vertel.
Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld ook van... Want mijn boek gaat Met de Stroom Mee heten. Wat voor mij eigenlijk symbool staat voor levenshouding die ik eigenlijk najaag. Namelijk de weg van de minste weerstand kiezen. En die je dus niet eigenlijk moet verwarren met de makkelijkste weg.
Ja.
Maar je weet gewoon, je weet daardoor heel bewust waar je heen wil en hoe je daar gaat komen. Dat is dan maar net hoe het op je pad komt, maar je zet het wel uit.
Ja.
En eigenlijk, dat boek is eigenlijk tot stand gekomen omdat ik in 2018 bij De Wereld Draait Door aan tafel zat voor de Hersenstichting.
Ja.
Over het boek van Martine Bijl over haar hersenletsel. Rinkel de Kink, ook een goed boek trouwens.
Ja.
En een week daarna kreeg ik een mailtje van een redactrice van Meulenhof, uitgever, met de vraag of ik er wel eens over na had gedacht om het in een boekvorm te gieten.
Wat vet.
En het grappige was dat ik dus een jaar daarvoor had ik het op een mental bucketlist gezet om ooit een boek te schrijven als ik ouder en wijzer was.
Ja.
Maar blijkbaar vond ze me al oud en wijs genoeg. Dus ze zei van, ja, let's go.
Ja, wat vet.
Ja.
En wanneer is het beschikbaar?
Het komt op 12 mei 2021 uit. Wat ook de datum van mijn infarct is.
Ja.
Dus het is eigenlijk een heel full circle ding eigenlijk.
Spannend. Wat zou je nog willen meegeven aan de luisteraars?
Dat je eigenlijk op elk moment... maakt niet uit wat je meemaakt. Dat je gewoon ieder moment kan aangrijpen om jezelf weer opnieuw uit te vinden. En dus ook je leven weer vorm te geven.
Ja, dat vind ik een hele mooie. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en voor je mooie woorden. En ja, ik ga je boek lezen als het zover is. In mei.
Super nice. Ja. Dat is echt super leuk.
Dankjewel.
Dit was hem dan, de podcast Held in Eigen Verhaal. Laat me weten wat je van dit verhaal vond. En vergeet natuurlijk ook even niet te volgen, zodat je op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.